Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Welkom in deze eredienst waar dominee Van der Wind uit Kerkwijk zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 19 juli houdt in een morgendienst dokter Van der Sluis uit Veenendaal voor te gaan. En in de avonddienst hoopt dominee Liefdink uit Gouda voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte van een diaconie is vandaag bestemd voor Stichting Ontmoeting. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst. Zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 25, de versen 2 en 6. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zesde vers, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Psalm 25, vers 2 en 6. Na de geloofsbelijdenis gaan we zingen van Psalm 96, het zesde vers. Aanbid hem, nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven goddelijk licht van zich verspreidt. Psalm 96, vers 6. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om de levenden en de doden te oordelen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en eeuwige God, almachtige Vader, we komen tot u in ons gebed deze avond. We naderen tot u die de hoogste majesteit bent, groot in heerlijkheid, u die alle aanbidding waard bent, dat alles wat leeft, ja, al het geschapene, u zou groot maken. En dat ook wij ontzag voor u tonen, u gehoorzaamheid geven, vertrouwen en liefde. Ja, Heere, u bent het waard, u bent God. En wilt u ons dat ook in ons hart geven, met uw Heilige Geest. De overtuiging dat u de levende God bent, het besef van uw goedheid en heiligheid, maar ook van uw barmhartigheid. Ja, Heere, dat we daar ook niet voor terugdeinzen, maar dat we ook de vrijmoedigheid mogen hebben in de Heer Jezus Christus om u zo aan te roepen en tot u te komen met blijdschap en met liefde. Omdat u een God bent die naar deze wereld hebt omgezien, in uw Zoon, uw enige geborene, hebt geschonken. Zodat er een middelaar is, dat we een zaligmaker mogen hebben, een heiland in Jezus Christus. En we danken u, Heere, voor dat evangelie. Dat u laat klinken in deze wereld, dat u ook hier hebt gebracht. Het evangelie van genade, van verzoening, van verlossing. En we bidden van u, leert u ons ook zo u kennen. Dat we ook u zullen vrezen in dat vertrouwen, in die eerbied, in die gehoorzaamheid. Dat we u zo mogen eren en dienen. Werk daarvoor met uw Heilige Geest, want Heere, van onszelf kennen we u zo niet. Zijn we verduisterd en afgeweken van uw wegen. En we belijden ook vanavond dat we uw genade daarvoor nodig hebben. En wilt u het ons ook schenken dat we die genade mogen kennen. Door te zien op Christus. Door uw woord te ontvangen. Dat ons verstand verlicht. En dat we hem ook mogen aannemen door het geloof. En dat we zo zullen leven met u. We bidden of u de gemeente ook vanavond onderwijst. In de rijkdom, in de diepte, in de kracht van uw woord. Zodat we meer en meer u kennen en u groot maken. U kent ook het verlangen, Heere, van het geloof om u te kennen. U kent het verlangen van het geloof om met u te leven. En tot uw eer te leven. En wilt u, Heer, ons ook daarin bijstaan. Met uw Heilige Geest. In het luisteren, in het spreken. Dat de eredienst u groot maakt. En de gemeente wordt gezegend. En Heer, dat u zelf met uw licht doorbreekt. Waar we nog in duisternis zijn. Waar mensen nog op de oude weg gaan. Van onbekeerlijkheid. En van wereldsgezindheid. Dat u het zelf doorbreekt, ons ervan losmaakt. En dat we een nieuw leven zullen leiden. En we danken u, Heere, dat u zelf daarvoor uw Zoon hebt gegeven, maar ook uw Heilige Geest hebt uitgestort. En dat we mogen leven in dat tijdperk tussen Pinksteren en wederkomst. Tijdperk van het werk van uw Heilige Geest. Om in deze wereld harten in te winnen. En mensen opnieuw geboren te doen worden. Zodat er eerstelingen zijn. En dat koninkrijk ook zal aanbreken. We danken u dat we in die tijd mogen leven. We bidden dat u daarin doorwerken. Wereldwijd. In uw kerk. In zendingswerk. In het getuigenis van evangelisatiewerk. En van al uw kinderen. En geef dat ook hier in de gemeente. Dat u doorbreekt met het licht van uw Heilige Geest. En we zo leren leven tot uw eer. Heere, help ons deze avond ook om onze harten te richten op u. Help ons om het woord te verkondigen. Dat het met kracht zal zijn. Niet van menselijke woorden, maar van uw Heilige Geest. We bidden zo dat u ons nabij bent in de kerk, degene die thuis luisteren. We bidden voor uw kerk wereldwijd, maar ook in ons land. En Heer, in alle gebrekkigheid die er is en ook in schuld, van dwaling, van verdeeldheid en gebrokenheid. Dat u daarin uw genade openbaart. Dat we het ook beseffen, Heer, dat het uw genade is. Niet onze verdiensten, maar dat het uw genade is, waardoor uw gemeente weer bijeen wordt gebracht. Waardoor er geloof mag zijn. Waardoor er vruchten mogen groeien. Ja, dat alles dankzij u is en uw trouw. U die uw werk begonnen bent. U die uw verbond hebt opgericht. En u die daarmee voortgaat. U zij daarvoor de eer. We willen van u vragen. En u danken in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan vanavond lezen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, eerst in het boek Handelingen. Hoofdstuk 4, vanaf vers 32 tot met 5 vers 11. En daarna gaan we lezen in het Oude Testament, in het boek Leviticus, hoofdstuk 9 vers 22 tot 10 vers 7. Eerst in Handelingen, de Handelingen van de Apostelen. Daaruit is ook de tekst voor de prediking, maar daarna slaan we ook terug naar het Oude Testament en lezen in het boek Leviticus. We lezen in Handelingen 4, vanaf vers 32 tot en met 5 vers 11. Handelingen 4 vanaf vers 32. En der menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zei dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was. Maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs van de verkochte goederen en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Jozes, door de apostelen toegenaamd Barnabas, terwijl is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En een zeker man, met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven en onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zou en onttrekken van de prijs van het land? Zo het gebleven waren, bleef het niet u, en verkocht zijnde was er niet in uw macht. Wat is het, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias, deze woorden horende, viel neer en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. Het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gelieden het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar, wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Zie, de voeten van degene die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neer voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover uit Handelingen 5. Uit deze laatste geschiedenis van Ananias en Safira zal ik het woord u bedienen. Maar we gaan eerst nog een gedeelte lezen, Leviticus, hoofdstuk 9, vers 22 tot 10 vers 7. Leviticus 9 vanaf vers 22 en daar lezen we ook eerst van een goede manier waarop de Heere wordt gediend door Aaron en daarna op een manier waarover een oordeel komt. Leviticus 9 vanaf vers 22. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en brandoffer en dankoffer gedaan had. Toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst. Daarna kwamen ze uit en zegenden het volk. En de heerlijkheid des Heren verscheen al het volk. Want een vuur ging uit van het aangezicht van de Heren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. En als het ganse volk dit zag, zo juichten zij. En ze vielen op hun aangezicht. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk erop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heer, terwijl hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heren en verteerde hen. En zij stierven voor het aangezicht des Heren. En Mozes zei tot Aaron, dat is het wat de Heere gesproken heeft, zeggende, in degenen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor het aangezicht van al het volk zal ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil. En Mozes riep Misaël en Elzafan, de zonen van Uziel, Aarons oom, en zei tot hen, treed toe, draagt uw broeders weg van voor het heiligdom tot buiten het leger. Toen traden zij toe en droegen hen in hun rokken tot buiten het leger, gelijk als Mozes gesproken had. En Mozes zei tot Aaron en tot Eleazar en tot Itamar zijn zonen, gij zult uw hoofden niet ontbloten, noch uw klederen verscheuren, omdat gij niet sterft, en grote toren over de ganse vergadering komen. Maar uw broeders, het ganse huis Israëls, zullen deze brand die de Heere aangestoken heeft bewenen. Gij zult ook uit de deur van de tent der samenkomst niet uitgaan, omdat gij niet sterft. Want de zalfolie des Heeren is op u. En zij deden naar het woord van Mozes. Tot zover lezen we uit de Heilige Schrift. Uitgangspunt voor de prediking deze avond is in Handelingen 5, het derde vers. Handelingen 5, vers 3. En Petrus zei Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zou en onttrekken van de prijs van het land? Ik wil dan met name aandacht geven aan het feit dat Petrus zegt dat zij de Heilige Geest tegen de Heilige Geest hebben gelogen. En later wordt zoiets ook gezegd tegen de vrouw, tegen Safira, namelijk in vers 9, dat ze de Geest des Heren hebben verzocht. Over het verzoeken van de Heren zingen we ook met Psalm 95. We gaan daarvan zingen. Vers 1 komt, laat ons samen Israëls Heer. Vers 5, verhard u niet. En ook vers 7. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En we zingen van Psalm 95, de versen 1, 5 en 7. Gemeente, aan het begin van dit Bijbelboek Handelingen, bij Pinksteren, kwam er iets geweldigs tot bloei. Want de Heer heeft daar gedacht aan zijn volk, aan Israël, en hij heeft van zijn geest op hen uitgestort in rijke overvloed. En die uitstorting van de Heilige Geest, dat bracht een heel nieuw, bloeiend geloofsleven teweeg. Het boek Handelingen vertelt ons daarover. Het boek Handelingen beschrijft wat er sindsdien allemaal ging gebeuren. De apostelen die spraken door de geest het woord. In Jeruzalem kwamen er duizenden tot geloof. En dat werd een gemeenschap die Jezus erkende als hun Heer. Een gemeenschap van geloof, van liefde, van getuigenis. Wie zo in dat Bijbelboek Handelingen begint te lezen, die kan diep onder de indruk raken van het werk van de Heilige Geest, van God. Want wat was het toen geweldig, die geestelijke kracht, die heerlijke bloei. Zeker, het Heilige Geest, die heeft iets heel moois teweeggebracht. En toch blijkt al snel ook iets anders. In die gemeente, de door de geest vervulde gemeente, is niet alles en ieder alleen maar heilig. Hoe krachtig de geest van God er ook werkzaam was, ja, die gemeente is nog niet vlekkeloos. En al snel zie je de eerste kras op dat mooie kunstwerk. Het kunstwerk van de Heilige Geest. En dan is er niet alleen maar tegenstand en vervolging van buiten, wat je in die eerste hoofdstukken ook al gauw merkt, maar intern. Intern ontstaat er ook een diepe barst. De geschiedenis van Ananias en Safira. Handelingen 5. En daar schrik je van. Wat daar gebeurt. Jongens en meisjes, kwam er bij jullie thuis wel eens een nieuw meubelstuk. Bijvoorbeeld een bank in de kamer, zo'n grote mooie nieuwe bank. Je vader en moeder die hebben hem gekocht in een grote winkel en de oude bank is weg. En die nieuwe die staat er nu een paar dagen. En dan stel ik me even voor, jij bent lekker aan het spelen in de woonkamer. En je pakt je stiften om te gaan kleuren. En je gaat op die nieuwe bank liggen, zo op je buik. En voor je ligt dat kleurboek. En je zet je beker met drinken ernaast. Zo deed je dat ook vaak op jullie oude bank. Die beker drinken is bijna leeg. Maar je schuift aan je kleurboek en die beker valt om. Op die nieuwe bank. Oei. Daar zit een vlek. En je veegt een beetje, maar dat helpt niet. Wat denk je? Hoe zal dit verhaal verder gaan? Nou, je moeder ziet wat er gebeurd is. En zij maakt direct heel goed duidelijk hoe erg ze dit vindt. En ze praat heel hard. Haar stem klinkt boos. Of misschien wel wanhopig, verdrietig. Ik was zo blij met onze nieuwe bank. Weet je wel hoe duur die was? En je mag nooit, nooit een beker drinken op de bank zetten. Begrijp je dat? Beloof je me dat? Moet je kijken wat je hebt gedaan. Die vind ik zo erg. Je schrikt ervan. En ook de andere kinderen in de kamer, die kijken heel stil wat er gebeurt. En een klein broertje begint te huilen. Bij die oude bank, vroeger, was je moeder nooit zo fel. Maar nu, Nou, gemeente en kinderen, zo zijn er bij de gemeente in Jeruzalem. Die prachtige gemeente. Het werk van de Heilige Geest. Zo zijn er daar twee mensen, Ananias en Safira, die iets hebben gedaan. Iets wat de Heere echt heel erg vindt. En de Heere maakt dat direct ook heel goed duidelijk. En Petrus zegt, Ananias, jij hebt gelogen tegen de Heilige Geest. En dan valt Ananias dood neer. En even later ook zijn vrouw, Safira. Daar schrik ik van. En de andere christenen, die zullen vast wel heel stil zijn geweest. Denkt u niet? Zo maken we het anders toch nooit mee. De Heere is altijd zo geduldig. Zodat je vergeving kunt vragen. Zodat we ons kunnen bekeren. Maar nu. Deze twee die zakken in elkaar. En ze sterven. Is het zo erg? Ja, daar kunnen we eigenlijk best wel een beetje tegenaan lopen. Als we de Bijbel lezen. En misschien denk je maar in het Nieuwe Testament, dat verwacht ik helemaal niet. Dat dit gebeurt. Dat je zo twee gemeenteleden kwijtraakt. Wat aangrijpend. Maar omdat het werk van de Heilige Geest zo goed is. Omdat het werk van de Heilige Geest zo geweldig mooi is. Zo heilig, zo kostbaar. Voor God geeft hij meteen deze waarschuwing. Een waarschuwing voor altijd. Denk erom. Wees er goed van doordrongen. Wat die twee deden. Hoe erg dat is. De Heere maakt het direct duidelijk. En als we dan nog weer eens even kijken wat er aan vooraf is gegaan. Om het zo in het goede verband te zien. De komst van de geest van God in grote kracht en volheid. Die heeft heel veel in beweging gezet. Volgelingen van Jezus, de discipelen, die raakten vervuld. Ze kregen moed, ze kregen inzicht. De discipelen van Jezus, die kregen vurigheid om te getuigen van de opstanding van Christus. En hun woorden komen aan, zielen raken verslagen, harten gaan open. Vele mannen en vrouwen in Jeruzalem, die komen tot bekering. Duizenden Joden. Die zich bekeren. En die de Messias gaan belijden. En ze worden gedoopt. En die blijven samen volhouden om te bidden en om Jezus te eren. En zo vormt de Heilige Geest de gemeente van Christus. De Heilige Geest werkt daar. De Heilige Geest woont daar. Gemeente als het heiligdom. Maar waar de Heilige Geest woont en die vervult haar. En dat komt tot uiting in woorden en daden. In het getuigenis over Christus. Over zijn kruis en opstanding. En zowel in dat getuigenis als ook in dienstbetoon. Er komt ook een nieuwe levenspraktijk. Een geheiligde levenspraktijk. En wat is die praktijk? Daar gaat het dan over. Ja, dat gaat over percelen land. En dat gaat over het verkopen van huizen. En daarvan de opbrengst doneren voor de armen. Hoe concreet wil je het hebben? En daar zit dus de Heilige Geest achter. Hij maakt de mensen opvallend vrijgevig. Om elkaar te helpen onderling waar dat kan. Nou, dat valt wel op. In deze wereld. Dat valt wel op. En die kracht die oefent de geest nog steeds uit. Dat je liefde krijgt. Om broeders en zusters te helpen. En dat die liefde sterker wordt. Sterker dan dat je gehecht bent aan je eigen bezittingen. Dat is mooi. Teken van nieuw leven. Stond al beschreven in Handelingen 2, direct. Het hoofdstuk over Pinksteren. Handelingen 4 staat het nogmaals beschreven. Wat gebeurde daar bij de leerlingen van Jezus? Nou, wanneer het nodig was voor de armen onder hen, dan was er telkens wel iemand die ergens nog een stuk land had of een heel huis. En dat werd verkocht en het geld werd gebracht bij de apostelen. En zo was er in die gemeente niemand die gebrek had. Dat is een heel bijzonder gemeente. In zo'n samenleving toen, zonder sociale voorzieningen. Ja, heel bijzonder. Het is eigenlijk ook gewoon wat de Heere had geboden in zijn wetten. Deuteronomium 15, vers 4. Heeft de Heere gezegd, laat er niemand onder uw armoede lijden. Dat mag bij u niet gebeuren. Ja, hoe dan? En wie moet daar dan voor zorgen? Nou, de gemeente van Christus, die brengt dat in praktijk. Dat wat de wet van God aan Israël had voorgehouden, dat doen zij die tot geloof zijn gekomen, dat doen ze nu spontaan. Ze doen het van harte, zonder vorm van druk of van dwang, ze helpen elkaar. Ja, als je dat zo leest, dan kunnen we ons afvragen, en misschien heb je dat ook wel eens gedacht, maar hoe ging dat dan? Ging het dan zo dat alle christenen meteen ook al hun onroerend goed hebben verkocht? Was het een soort totale gemeenschap van goederen? Alles in één pot? Lijkt wel een beetje zo. Maar als we goed doorlezen, dan was dat toch niet helemaal het geval. Niet dat iedereen die tot bekering kwam direct al zijn eigendommen van de hand deed. Nee, het is meer dat wanneer het nodig was, nu eens de een en dan de ander, en dan niet waar je zelf in moest wonen, of waar je zelf van moest leven, anders had je zelf direct ook weer hulp nodig. Het gaat over wat je missen kon. En niemand zei, maar dat is van mezelf. Zo staat het in vers 32. Zo ging men niet meer om met geld en goed. Het bleef wel degelijk persoonlijk eigendom. De mensen hadden hun bezittingen. Ze wonen in hun huizen. Ze hadden een land om te bewerken. Maar ze claimden het niet zo voor zichzelf dat ze er niets van konden delen. Ze keken naar het gemeenschappelijke. Het was dus anders dan bij de Essenen in Qumran. Daar leefde in Qumran, daar zijn later ook de vorige eeuw rollen gevonden, waar hun leven beschreven stond, er waren Essenen. En daar leefde een afgezonderde Joodse groep en daar moest je al je eigendommen afstaan. Dat was de regel. Alles wat je had inleveren en dan met elkaar dat verdelen en daarvan leven. En als daar bij die Essenen iemand probeerde toch iets voor zichzelf achter te houden, dan kreeg hij een soort straf opgelegd. Een tuchtmaatregel. Maar zo is dat bij die eerste christenen niet. Het was geen verplichting. Petrus die zegt dat ook nadrukkelijk tegen Ananias. U had het niet hoeven verkopen. U had die opbrengst echt wel voor uzelf mogen houden. Zo is uw recht van eigendom. Je kiest er zelf voor wat je ermee doet. En toch werd er zo royaal uitgedeeld dat niemand gebrek had. En dat is wat de genade van God daar heeft teweeggebracht. De apostelen die verkondigden het evangelie met bezieling. En door de kracht van de opstanding komt daar nieuw leven, een geestelijk leven. En dat maakt die gelovigen één, één hart en één ziel. En dat betekent ook dat ze elkaar helpen. Concreet. Zodat er niemand gebrek had. En zo waren ze bereid grote offers te brengen. En hoe ging dat nou? Het geld wat ze dan willen geven, dat leggen ze neer voor de apostelen als een, ja, het lijkt wel een soort offer, dat wordt in de dienst van de Here gesteld. En dan zien we ook, gemeente, hoe wezenlijk het diaconale werk is. Kenmerk van een Bijbelse gemeente. Diaconaal werk als uiting van het leven door de geest. Om hulp te bieden waar het nodig is. En dan geeft Lucas in Handelingen 4 een voorbeeld daarvan. Dan gaat het over Jozef. Beter bekend als Barnabas, een leviet uit Cyprus. Deze Barnabas verkocht zijn akker. Hij was een leviet. Een leviet had geen erfdeel, niet een officieel erfdeel in het land Israël. Maar hij had wel een akker, misschien lag die akker wel op Cyprus, waar hij eerder gewoond had en vandaan kwam. Een mooie belegging voor zijn oude dag. Dat kon nog wat opbrengen. Nu heeft hij het verkocht. Ten bate van de armen. Ja, Barnabas was een gewaardeerde broeder. In die eerste christelijke gemeente. En Barnabas heeft dat gedaan. En dan is er nog een echtpaar en dat wil hetzelfde doen. En dat zijn Ananias en Safira. En die verkopen samen ook iets van onroerend goed. En het lijkt hetzelfde als wat Barnabas had gedaan. En toch is het wezenlijk anders. Wat is er dan zo anders? Nou, Ananias deed alsof het bedrag dat hij bracht bij de apostel, alsof dat de totale opbrengst van het verkochte was. In werkelijkheid had hij er een deel van achtergehouden. Misschien was het vooraf wel besproken, toen de pot leeg was, zeg maar de pot van de diaconie, en toen er weer geld nodig was voor de armen. En dat zij dat voorbeeld van Barnabas wilden volgen en dat ze toen hadden gezegd, nou wij kunnen nog wel iets verkopen en dan zullen we de opbrengst overhandigen aan de apostelen. Nou, willen jullie dat doen? Mooi, fijn, dankjewel. Ze hebben het verkocht. Ja, het was toch best wel veel. Zullen we toch maar een deel voor onszelf houden? Daar kunnen we later nog wel voor kijken. Waarom, Ananias? Waarom ben je er dan aan begonnen? Je was het echt niet verplicht. Ja, Barnabas. Barnabas die stond in aanzien en Ananias die wilde niet achterblijven. Hij wilde ook een man van naam zijn. Ook respect krijgen. En zo komt hij met zijn mooie gift voor dat diaconale werk. Wat is er mis mee? Ananias is niet waarachtig. Hij is niet oprecht. Hij probeert mooie sier te maken. Het is een schijn van heiligheid. Maar de kracht van de liefde ontbreekt. En zo blijft het maar half. Zo blijft het de hypocriete buitenkant. En wanneer hij daarmee komt bij de apostel, dan weet Petrus dat. Petrus die doorziet dat door de Heilige Geest. En die draait er ook niet omheen. Petrus bestraft hem recht in het gezicht met een reeks vragen. Ontmasker Petrus hoe dat zit. Waarom, Ananias? Waarom doe je dit? Dit is liegen tegen de Heilige Geest. En dat je dat durft. Alsof de Geest niet alles doorziet. U hebt gelogen tegen de Heilige Geest. Ja, waarom zal Petrus dat zo noemen? Gelogen tegen de Heilige Geest. Nou, dat is omdat het tegen het gemeenteleven ingaat. Die geloofsgemeenschap, daar woont de Geest van God. Daar waar ze Jezus verkondigen, waar ze elkaar lief hebben. God zelf is daar in hun midden door zijn Geest. En dat moeten wij ook niet vergeten. In de gemeente van Christus, daar is de Heilige God aanwezig. En waar gelovigen hem aanroepen in een gebed en de verkondiging van het woord klinkt. En waar ze de Here zoeken en groot maken. Hier, in de gemeente, Gods gemeente, daar woont God bij ons. Door zijn Heilige Geest. En dat moeten we niet vergeten. Want wie daar aankomt met leugens, die krijgt een botsing van geest. Enerzijds de Satan. De leugenaar is dat. Dat is de kapotmaker. En die botst met God. Die botst met het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die mensen anders maakt. De Heilige Geest die mensen waarachtig maakt. Dat je niet meer je eigen belang zoekt. Maar dat je je naaste wil dienen. Met hart en ziel. En u botst daar die duivelse geest tegen. De duivelse geest van het nadoen. Van alleen maar de uiterlijke schijn. Om in de gemeente voor jezelf een naam op te bouwen. Ja, wie dat doet, die komt in botsing met de Heilige Geest. Als het om jezelf gaat. Als het uiterlijke schijn is. Waarom liegt u tegen God? En terwijl Petrus zo deze schijnchristen aanklacht, wordt het oordeel direct voltrokken. Ananias zakt in elkaar en verliest het leven. En ze pakken zijn lichaam op en ze brengen het naar buiten en ze begraven hem zonder vorm van rouwbeklag. Een uur of drie later komt zijn vrouw binnen, Safira. En zo lang waren ze blijkbaar rond die apostelen bij elkaar en ze hadden het haar niet verteld. En dan komt ze en Petrus vraagt haar of dat bedrag klopt. Ja, ze blijkt er ook vanaf te weten. Ze blijkt medeplichtig te zijn. En er gebeurt met Safira hetzelfde. Ze sterft voor de voeten van de apostelen. Wat een heftig oordeel. Over dit bedrog. Het heeft ook iets eenmaligs. Want zo gebeurt het in het boek Handelingen geen tweede keer. Dat God deze onwaarachtigheid zo zwaar bestraft met de dood, het boezemt ontzag in. In de regel gebeurt het niet meteen. Voert God niet meteen zijn oordeel uit. En hier wel. Kennen we zoiets elders uit de Bijbel? Nou, wat er in Handelingen 5 beschreven staat, dat doet ons vooral ook denken aan Leviticus 10. Wat we ook hebben gelezen. En daar komen twee zonen van Aaron met vreemd vuur in het huis van God. Ja, dat gebeurde in het begin van de priestelijke dienst in Israël. Aaron was nog maar net gezalfd tot hoge priester. En ook zijn zonen waren in het priesterambt gesteld. En Aaron die heeft een groot brandoffer gebracht op het altaar. En toen daalde er vuur uit de hemel om dat offer te verteren. En daar bij de tempel, daar was het vol van Gods heerlijkheid. Het volk juichte. En ze aanbaden de Heere hun God. Het begin van de priestelijke dienst van Aaron. Vol van God. En toen namen twee van zijn zonen ook een vuur. Een vreemd vuur. Om reukwerk te branden. Ja, zij wilden ook een offer brengen voor de Heer. En dat waren Nadab en Abihu. Maar zoals zij het deden, zo had God het niet gezegd. En zodra ze dat deden, kwam er opnieuw een vuur van God. En dat vuur, dat trof die twee mannen, zodat ze stierven. En het volk is ontzet. Aaron zwijgt. In verslagenheid. In eerbied. Hij mag geen rouwbeklag beginnen. Ook die andere zonen niet. En dan komen de twee mannen die die dode lichamen naar buiten brengen. En dat was ook al in een begintijd. Toen de Heere priesters riep om te dienen in zijn huis. Eenmalig zo'n ernstige waarschuwing van God. Neem er geen loopje mee wanneer je de Heere wilt dienen in zijn tempel. Kom niet met vreemd vuur. Zoek niet je eigen naam. Verzoek de geest van God niet. En daarom staat zo'n geschiedenis ook aan het begin. Er gaat een boodschap van uit. Stel de Heilige Geest niet op de proef. Hij is de Heilige. Wie kan bestaan in zijn gloed? En dat radicale oordeel, dat moet ook diep indruk maken. Zodat ze het nooit zullen vergeten. Zodat ze het in Israël nooit zullen vergeten. Zodat wij als kerk voor altijd gewaarschuwd zijn. Het werk van de Heilige Geest, dat is uiterst kostbaar. Hoe durf je daar een kras op te zetten? Door er zo tegenaan te stoten dat er een barst in komt. Denk maar naar dat voorbeeld van die vlek op die nieuwe bank. Denk er niet te licht over als je het werk van Gods geest bederft. En in dit verband, die gemeenschap van gelovigen, de kerk, het is zijn woonplaats, zijn bouwwerk, wat hij gemaakt heeft. Wat hij gemaakt heeft tot een heilig volk, een nieuwe schepping, waar de Heilige Geest woont. Waar de bediening der verzoening plaatsvindt. Waar de Heere werkt. En zijn naam verheerlijkt. Bederf dat niet met leugens. Bederf het niet met mooie schijn. Alsof je christelijk bezig bent. Terwijl je van binnen ver van God verwijderd blijft. En je alleen maar je eigen eer zoekt. Nee. De Heere verdient u en jouw hart. Hij verdient je volle toewijding. Niet alleen de schijn en niet alleen de uiterlijkheid. Hij verdient de volle toewijding van heel je leven, van je hart voor hem. Een innerlijke bekering is daarvoor nodig tot God. Niet alleen maar een buitenkant christendom. Dat je anderen probeert na te doen. En dat je denkt, nou, de mensen zullen er respect voor hebben. Het is ook een terugkerend probleem. Waar Gods geest mensenlevens verandert. Waar Gods geest zondaren tot bekering brengt. Komt de duivel met namaak. Dan komt de duivel met een makkelijke versie. Een halve bekering. En de mensen raken ervan in verwarring. Het lijkt toch ook wel goed te zijn. Maar we zijn gewaarschuwd, gemeente. We zijn gewaarschuwd met deze geschiedenis. Lieg niet tegen de Heilige Geest. Laat de Heilige Geest uw hele hart inwinnen voor de Heer Jezus Christus. Laat hem werkelijk de Heere zijn over je hebben en je houden. Over heel je leven. Laat je hart ook maar telkens weer doorlichten. In je gebed. Heere, zie of er een schadelijke weg is. Bewaar me voor een verkeerde weg. En zo is er in dit gedeelte een ernstige aansporing. Om de Heere te dienen in oprechtheid. Om de Heere te dienen niet half en zomaar een beetje voor het uiterlijk. Maar met heel je hart. Met heel je ziel. Hij is het waar. Hij is de Heilige. Hij die zo genadig is dat hij de zonde vergeeft. Hij is het waard. Dat wij vervuld zullen zijn met liefde. Voor de Heer. Met eerbied. Met toewijding. Aan zijn dienst. Zodat we God dienen. In oprechtheid. Door de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 119. Vers 6 en vers 5. 15. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. En ook vers 15 gaan we zingen. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Leer uw gena mij uw wetten. Laat uw gena mij uw wetten leren. We zingen op Psalm 119, vers 6 en 15. Samen de Heere danken en bidden. Trouwe God, Heilige Vader, u wil danken voor uw woord. Uw woord vol van waarheid, van het werk van uw Heilige Geest, de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En Heere, we danken u dat u ons de weg wil wijzen. Maar we bidden ook, help ons om die te bewandelen. Laat uw genade ons dat leren. En reinig ons hart van schuld door het bloed van Christus. Maar reinig ons hart ook door uw Heilige Geest. Van alle onwaarachtigheid. En alle leugen en verkeerde gedachten. Dat wij, Heere, u dienen in oprechtheid. En zo willen we ook dat biddend zoeken bij u. Dat u ons zo de goede weg doet gaan. De weg van uw waarheid, van uw goedheid. Dat wij in dankbaarheid mogen leven met alles wat u geeft. Dat, Heere, hoe door uw zorg de gemeente wordt bewaard en mag worden opgebouwd door uw Heilige Geest. Wees zo ons nabij. Gedenk ook deze gemeente. Heere, dat u ook het werk van de boze afbreekt. U bent de machtige. En u, Heere Jezus, bent de overwinnaar. En zo leggen we dat ook in uw handen. Dat de macht van de boze gebroken zal worden, ook telkens weer in de gemeente. En de Heere door alles heen, u uw genade wilt verheerlijken. Betoon zo uw trouw. En wilt u zo ook voortgaan. Dat we op uw woord letten. Dat de bediening van het woord en de prediking van de verzoening mag voortgaan. Van zondag tot zondag, ook in deze gemeente. Dat het wordt verkondigd, maar dat er ook wordt geluisterd. Dat het wordt gehoord en geloofd. En dat daarna zal worden geleefd. En dan is het hier een begin, Heere. In onze gebrekkigheid. Maar dat het nog een begin van u mag zijn. En we kunnen uitzien naar de volkomenheid. Dat u het goede werk dat u begonnen hebt ook zult voltooien. En dat u zo ook uw rijk ten volle doet doorbreken. Dat er vrede en gerechtigheid zal zijn. Maar ook een dienen van uw dag en nacht. Voor uw troon. In de eeuwigheid. U bidden we, Heere, wees ons nabij. Ook als er dingen moeilijk zijn in het leven. Misschien een geestelijke strijd. Misschien verdriet. Over mensen om ons heen. Misschien zorg over dingen die gebeuren. In de gemeente of in de wereld of op het werk. We willen van u vragen, Heere, help ons de dingen in uw hand te geven. Geef wijsheid. Ons leven te leiden naar uw geboden. Blijf ook in deze week ons nabij. Dat u daarin uw kracht en hulp geeft. In alle verantwoordelijkheden. In de ontmoetingen die er zijn. Ja, Heere, ook in de gelegenheden om uw getuige te zijn. Geef daarvoor kracht en vrijmoedigheid. We mogen zo wandelen voor uw aangezicht. Heere, gedenk hen die rouw kregen in hun leven. Een verlies meemaakten. En dat heeft ingegrepen in hun hart. Wilt u daarin troost en kracht te geven? Wees met hen die psychisch het moeilijk hebben. Wilt u ook daarin uw hulp geven? Dat er verlichting zal zijn. Dat er ondersteuning zal zijn. Ja, Heere, dat u zelf daarin ook nabij bent. En dat er ook geloofd en ervaren mag worden. U bidden we, gedenk ook deze wereld in de noden die er zijn. Van onderdrukking en vervolging. Waar mensen lijden onder oorlog en verdrijving. En zo ook soms huis en haard moesten verlaten. Of veel verliezen hebben geleden. Waar gezinnen uit elkaar zijn gerukt. Wij bidden, Heere, betoon uw ontferming en uw hulp. U bidden voor onze overheid. Geef ook de overheid, landelijk en provinciaal en plaatselijk, wijsheid om een goed beleid te voeren. En Heere, dat het rechtvaardig mag zijn en wijs. Wilt u allen die daarin een taak en een roeping hebben ook uw hulp geven. En dat degenen die daarin willen luisteren naar uw woord, daarin ook door u gesterkt mogen worden. Om ook te mogen bijdragen en een zegen te mogen zijn voor heel ons volk. We leggen deze dingen voor u neer en we danken u voor uw woord. Blijf ze ons nabij. Niet om enige verdiensten van ons. Maar ter ere van uw naam, het enkel genade om Jezus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 19, het zevende vers, weerhoud o Heer, uw knechten. Wat er verder volgt. In Psalm 19, vers 7. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.